Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Campina, trotse partner van NOC-NSF.
Het is nu stil.
Ja, er wordt zo gestart, denk ik. Maar ja, was dit vierde ring, geloof ik. Dus er hoeft op zich niet gefluisterd te worden, denk
niet?
Ik.
Oh. Nee. Toch niet. Series van de 100 meter met de mannen.
Ja, even meteen.
Ja. Ja, graag.
De eerste 100 meter zonder Bolt sinds Athene 2004.
Zo, hey.
Hij was erbij in Athene, Peking, daar begon zijn gouden dominantie. In Londen, in Rio. Een jaar later neemt hij in Londen afscheid. Met een blessure, met een tweede plek, met een salto. Redelijk dramatisch. En nu is hij er gewoon niet meer bij. De atletiek is eigenlijk de man kwijt die groter was en is dan de sport. En er gaat dus morgen een man de 100 meter finale winnen. Het koningsnummer. Die echt bij ons, bij de Albert Heijn, gewoon de eindstreep haalt zonder een handtekening te hoeven uitdelen. Dat is gewoon echt zo. Trevon Bromell. Ja, misschien zegt zijn naam iets, maar...
Ja, nou,
weet je hoe die eruit ziet?
Omdat je nu drie foto's omhoog houdt van atleten, ik zou het niet weten.
Nee, toch?
Nee. Maar is dat is wel een beetje een probleem, natuurlijk.
Ja. Ja.
Het is heel erg jammer, want we hebben ook niet iets om heel erg naar uit te kijken op die 100 meter.
Nee.
Bij de vrouwen nog meer, hè?
Veel meer, ja. Twee landgenotes van hem, Elaine Thompson, Shelly-Ann Fraser-Pryce. Dan heb je een Britse dame.
Hoe goed is die Fraser-Pryce nog?
Ja.
Is die nog steeds goed?
Erg goed.
Ja?
Erg goed. Ja, sterker nog, die heeft dit jaar, kijk, die super spikes, zo wordt het genoemd. Die spikes zijn doorontwikkeld.
Wil ik het ook nog met je over hebben.
Ja. Ja. Wordt gezegd, gefluisterd, inmiddels hardop gezegd. Dat kan misschien wel 1500ste schelen, dat is veel. Maar goed, zelfs met dat in het achterhoofd, zij heeft dit jaar de tweede tijd ooit op de 100 meter gelopen. Alleen de beroemde, befaamde Florence Griffith Joyner, ooit nog harder. Dus ja, die is gewoon weer hartstikke goed, terwijl ze al halverwege de 30 is.
Ah, geweldig.
Ja.
Voor de vaste luisteraars van de Olympische podcast, u hoort niet Theo Bos, ook niet Thijs Sonneveld, maar Pim Bijl.
Ja.
We staan in het Olympisch Stadion. Waar ik danig van onder de indruk ben. Het is echt een waanzinnige plek.
Het is kolossaal.
Ja, het is 1,5 miljard euro.
Ja?
Ja. En het zijn 64 verschillende houtsoorten die gebruikt zijn.
Ja.
En die komen uit heel Japan.
Noem ze allemaal op.
En die 64 verschillende houtsoorten. Dat komt weer uit de Olympische Spelen van Tokio uit 1960, help me even.
Ja, 62. Ja. Ja, 64.
64?
Ja.
64. Nou, misschien dus 64 houtsoorten. Ja, David knikt, het zal wel goed zijn. Nou, en die zijn dus allemaal verwerkt. Die bomen zijn toegeplant. En dat hout is nu verwerkt om opnieuw de Olympische venues te bouwen.
Best wel mooi, toch, eigenlijk?
Ja.
Ja. Nou, en ik moet zeggen, het is wel grandioos gelukt. Het is alleen zo groot en zo ondergrondelijk dat ik gisteren gigantisch de weg ben kwijtgeraakt. En vandaag weer. Je moet echt allerlei toeren uithalen om hier naar binnen te mogen. Soms high demand kaarten. Die zijn redelijk zeldzaam. Die moet je aanvragen. Dan een deel van de pers wordt dan toegelaten. Dan gaat je bagage door een scanner. Je hebt een oogscan. Er wordt toegezien of je handen ontsmet worden. Maar dan ben je eenmaal binnen. En dan laten die vriendelijke Japanners je een beetje aan je lot over. En toen ben ik redelijk Imergerade Aus ongeveer gelopen. Totdat ik echt ongeveer in de callroom stond. Waar het echt ten strengste verboden is om je als media te melden. Want dat is gewoon de plek waar de atleten zich moeten.
Ja, dus het laatste moment.
Ja.
Voordat ze de baan op gaan.
Ja. Maar ja, het is echt groot. Maar het is echt imposant. En ik denk, als dit vol had gezeten, dan was het gigantisch geweest. Elektrisch geladen. Maar zelfs nu hebben de atleten wel het gevoel van hier is iets bijzonders aan de hand.
Want jawel.
Het is gewoon, ja toch, vind je niet? Het is gewoon zo groot.
Ja, ik vind het ook. Maar ik vraag me af of op welke manier een atleet daar dat ook laat binnenkomen. Volgens mij heb je daar helemaal geen behoefte aan, denk ik.
Nee. Ja, de een kan zich daar beter voor afsluiten dan de ander. Het is natuurlijk wel zo, atleten die al wat langer meelopen en ook de vorige WK's en Spelen gewend zijn, ja, die zullen dit misschien een slap aftreksel vinden, zo zonder publiek.
Ja.
Maar iemand als Femke Bol, ja, die is er helemaal niet gewend. Was natuurlijk ook niet zo gunstig geweest als het hier dan ineens uitverkocht en bomvol was geweest. Denk ik.
Nee, dan had ze daar meer last van gehad dan profijt van gehad.
Denk ik wel.
Dus het is nu eigenlijk voor haar is het heel clean en zo.
Zij is doorgebroken in coronatijd. Ja, haar naam is genoemd.
Haar naam is genoemd.
Niet voor de laatste keer, denk ik, deze spelen.
Is dat de meest aansprekende naam van de Nederlandse atletiekploeg op dit moment?
Nou ja, samen met Sivan Hassan. Maar zij misschien de meest aansprekende, omdat ze is gewoon nog zo nieuw. Ja. 2 jaar geleden kende niemand er. Was er een teampresentatie op Papendal, gingen er 40 lui naar Doha. En zij mocht 1 interviewtje doen met de Amersfoortse Courant. En dat was het. Dan keek ze om zich heen. Nou, volgens mij kan ik weer door. En nu werd er een tafel voor haar gereserveerd. Een soort tijdschema voor haar uitgerold. Om alles maar een beetje in goede banen te leiden. En je merkt het nu ook. Wij spreken elkaar nu ongeveer 1,5 uur nadat ze de serie heeft gelopen.
Ja, ja.
Dus ze heeft zich kinderlijk eenvoudig geplaatst voor de halve finale.
Ja.
2 vingers in de neus. Uitbollen was het gewoon.
Ja, er was een Belgische.
Ja.
Koekuit, die liep een Belgisch record. Dat Belgisch record stond 25 jaar.
Ja.
Dan heeft ze vandaag in de serie verbroken. Helemaal leeg gelopen.
Ja, lang uit op de baan.
En Femke Bol ging sneller.
Ja, ja.
En die heeft de laatste 100 meter achteruit gehinkeld.
Ja, ja, ja. En daarna dan gaan ze eigenlijk het trappetje omhoog naar de plek waar alle media met camera staan. Hè? De gemachtigden over het algemeen.
Ja. Nou, alle goed betaalde media.
Ja, dan praat ze met collega's uit Hilversum. Maar daarna wil eigenlijk ook iedereen er spreken. En toen vervolgens komt de geschreven pers. En toen zag ze John van Vliet, persvoorlichter van Team NL. Toen zei ze, oh John, ik ben zo blij dat jij er bent. Want toen hoefde zij geen nee te zeggen, want daar is ze veel te lief voor. En toen zei John gewoon, nou, we gaan door.
Oh ja?
Naar de Nederlanders. En zei, sorry, sorry, sorry. Maar dat zorgde er wel voor dat ze er redelijk vlug doorheen was. Had ze zelf nooit gedaan, daar is ze te lief voor. Maar het gebeurde wel.
Ja.
En dan zie je toch, ik weet eigenlijk niet meer waar ik met mijn verhaal naartoe wilde. Maar dan zie je, ze is gewoon nog zo bleu. Onbevangen, nieuw, wil eigenlijk iedereen te woord staan. Want als je er iets vraagt, geef ze gewoon antwoord.
Ja, ik vond het wel goed, want wij spraken er ook even. Zeg maar tussen de dure camera's en jullie. Er zit dan 1 gangetje waar wij mogen staan. En toen zei ze wel, ja, heel even, zei ze.
Ja.
Heel even.
Ja, ze leert het al. Ze begint het te leren.
Ja. Ja. En mijn laatste vraag was ook, wat ga je nu doen? Daar was ze een beetje door verrast.
Ja.
Toen zei ze, ijsbad en liggen en slapen. Want ik moest om 5 uur op.
Ja.
Ja.
En ze vond het allemaal erg vroeg vanochtend. Maar het is wel, ze werd vorig jaar brak ze eigenlijk pas door. Einde van het jaar had ze de snelste tijd op de 400 meter hoorde. Werd ze genomineerd voor wereldatleten van het jaar. Nou, dan behoor je tot een compact gezelschap van 8. Ze werd het uiteindelijk niet. Maar goed, ze was ook pas 20.
Ja.
En nu is ze 21 en iedereen kent haar wel. Binnen de atletieke wereld. Ook de 2 snelste Amerikaanse vrouwen. Die zijn er al gaan volgen op Instagram.
Mohammed en McLaughlin.
Ja, 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 precies. Die hebben er een berichtje gestuurd.
Ben je verbaasd? Ben je verbaasd?
Ben je heel goed? Ja, je bent goed op de hoogte. Ja, ja, ja. Diepe buiging. Nee, erg goed.
Voor jou.
Maar het is gewoon, dat zegt iets. En dat merk je dan ook na afloop. Men wil gewoon wat nu gewoon van haar weten. En het is wat wel gaaf is om te zien. Ze dacht hier voor plek 3, 4, 5, 6, 7 te gaan lopen. Nou heeft ze laatst in Stockholm zo hard gelopen. De 4e tijd ooit. Ze durft die strijd echt wel aan te gaan.
Ja, 52, 37.
Ja.
Ja. Terwijl die McLaughlin, die ging net onder de 52 voor het eerst.
Voor het eerst ooit?
Ja.
Ja.
Dus, maar ligt dat dan aan die schoenen?
Nee, want ze hebben allebei supergoeie schoenen.
Okay, okay.
Maar in historisch perspectief natuurlijk wel.
Ja.
Ja. Kijk, dus nu over het algemeen is er een gelijke strijd gaande. Atleten van Essex en Adidas staan wel op een soort van fictieve achterstand. Tenminste, bij de sprintnummers zeg maar tot en met de 400 meter, vanaf 800 tot en met de marathon, is een gelijke strijd gewaarborgd. Alleen Adidas en Essex hebben niet op tijd hun spikes klaargemaakt voor deze Olympische Spelen.
Ja.
New Balance wel, waar Bol op loopt. Alle Nike-atleten zijn goed. Puma was net op tijd. Dus ten opzichte van de Amerikanen heeft zij geen groot nadeel, geen groot voordeel.
Even uitleggen misschien, want er is zoveel te bespreken met het atletiek dat we het ook een beetje compact moeten houden. Maar het verhaal met die schoenen is weer een innovatie. Je hebt een soort schoenen met vleugels. Toch?
Het is een nieuwe techniek. Een verbetering.
Wat is de nieuwe techniek?
Begon eigenlijk in 2017 op de weg. Jarenlang was het credo, hoe lichter hoe beter. En zijn ze gaan zoeken, hoe krijgen we ooit die marathon onder de 2 uur? Daardoor zijn ze naar allerlei facetten in de atletiek sport gaan kijken, maar dus ook naar de schoenen. Zijn ze uiteindelijk bij Nike op het idee gekomen, met hulp van heel veel wetenschappers, om carbonplaten toe te voegen. 3 maar liefst. En een soort verende schuimlaag, foam, van het materiaal Paybox. Werd nog nooit in schoenen gebruikt. Is nu een vrij dikke zool. Je ziet ook echt dat die schoenen hoger zijn geworden. Zorgt voor minder impact op de spieren, dus een snellere hersteltijd. Maar ook voor minder energie, of voor meer energie teruggave. Dus normaal gesproken stopt een atleet heel veel kracht bij de landing en dan verlies je het in de afzet.
Ja.
Nu verlies je het ook in de afzet. Dus het mogen geen springveren worden genoemd, wat wel eens wordt gedaan. Alleen je verliest wel minder energie. Dus winst. Zeker op de lange termijn. En diezelfde technologie, er zijn nu ook allerlei regels aan verbonden, maar diezelfde technologie hebben ze nu ook naar de baan verplaatst. Dus ook in die spikes zit nu carbon en zit nu foam.
Wauw.
Heb ik het goed uitgelegd?
Ja, nee, okay. Ik begrijp het.
Ja.
Ja, dan heb je het goed uitgelegd. Maar er zit dus, carbon maakt stijf.
Klopt.
Dus het is gebundelde energie.
Ja, ja.
En dus kan je beter gebruiken.
Ja, en de grootste winst, zeggen de wetenschappers, zit hem dus in dat foam.
Ja,
dus niet eens in de carbon, maar in de foam.
Ja, ja. Ja, geweldig. Ik roep nu geweldig. Ik hou van innovatie. Vind jij het ook leuk?
In het begin dacht ik, ik loop vanaf mijn 6e. Hardlopen is zo'n pure vorm. Dat moet toch pijn doen aan je benen? Dat moet toch moeilijk zijn? Dat moet toch bijna onmogelijk zijn om bijvoorbeeld een marathon te volbrengen in een goede tijd. Maar toen ben ik ze zelf ook gaan kopen. Liepen ze toch wel erg fijn. En moet je op een gegeven moment gewoon toch wel de innovatie omarmen, vind ik. Ik vind het wel goed dat er regels aan zijn verbonden. Dat we niet straks wel op springveren gaan lopen of van zolen. Dat het lijkt alsof je op trampolines aan het...
Het moet niet te ver gaan.
Het ziet er anders uit. Het gaat een stukje harder. Wellicht worden, ik denk nog niet deze spelen, maar wordt het bijvoorbeeld straks ook ooit een keer sneller dan gedacht het wereldrecord van Usain Bolt afgepakt op de 100 of de 200. Zal het even pijn doen. We gaan ook alle verhalen over de schoenen. Maar uiteindelijk, hè, als je helemaal teruggaat in de geschiedenis, we lopen ook niet meer op sintelbanen.
Nee.
Heel vroeger waren er geen eens spikes. Dus het is logisch dat er innovatie plaatsvindt. Alleen nu is de discussie zo hevig, omdat het gewoon daadwerkelijk in één keer wel echt een fors verschil maakt. En er in het begin natuurlijk ook echt wel sprake was van een oneerlijk voordeel, omdat alleen de atleten van Nike erop liepen. Dat is gelukkig nu een beetje opgeven.
Ja, toch lijkt het me, als je sprinter bent en je hebt hier inmiddels 5 jaar lang keihard voor gewerkt, je hebt je geplaatst. En je hebt een monstrueus contract met Adidas.
Ja.
Ja, dan ben je bent wel gewoon de Sjaak, de pineut.
Ja, dan baal je wel. Toch? Echt natuurlijk.
Het is echt verschrikkelijk.
Daphne Schippers gaat het niet keihard hardop zeggen. Want je verdient gewoon je geld dankzij Adidas.
Die loopt op Adidas.
Maar die baalt natuurlijk sportief gezien gewoon. Nadine Visser, die was er vrij open over. Kanshebber op de 100 meter horde voor het podium. Die is sinds kort weer een goede doen. Was even geblesseerd. Die dacht eigenlijk, ik ontspring de dans, want het zal wel voor de sprinters rechtdoor zonder hordes zijn. Toen zag ze ineens allerlei rivalen, de een na de ander, ook op die nieuwe spikes lopen. En toen dacht ze, shit, maar dat was kort geleden. Haar sponsor had wel spikes voor de middellange afstand, 800 meter, 1500 meter. Die is op trainingskamp hier in Chiba en kort daarvoor op Papendal de spikes bedoeld voor de 800 en de 1500 meter atleten gaan uitproberen. Van, kan ik daar ook een 100 meter horde oplopen? Om even aan te geven, van enige wanhoop is toch wel sprake. Want anders doe je dat niet.
Nee. En is dat nu in orde? Want we hebben net gezien, zij liep de serie ook vrij comfortabel.
Ja, ze liep hier de beste seizoenstijd.
Wow, moet je nagaan.
Ik moet je even toch het antwoord schuldig blijven. Want ik ben niet zo scherp geweest om even naar beneden te kijken of het aan haar te vragen. Ja, dus er ontgaat op mij helaas ook wel eens wat. Maar dus die schoenen zijn echt wel een thema. bij deze spelen. Dat is gewoon zo. En het zou ook kunnen, kijk, de omstandigheden zijn wel, zeker voor de lange afstanden. Iedereen klaagt over de hitte, benauwd, hoge luchtvochtigheid. Want anders zou je ook daar records kunnen gaan zien. Zoals we al eerder in Hengelo, in Brussel en in andere steden in Europa hebben gezien.
Ja.
Bijvoorbeeld Sifan Hassan, als zij echt goed in vorm is en ze gaat strijden met Gidey, de vrouw die een dag na Hengelo haar 10.000 meter wereldrecord alweer afpakte begin juni.
Ja.
Ja, al gaan die het vanaf het startschot zwaar maken, hard maken. Ja, dan kan dat ook een bizarre tijd tot gevolg hebben. Ja.
Ja. Er zijn alweer twee namen genoemd die ik zeker met je wil bespreken. Laten we beginnen bij die laatste. Terwijl Menno Floon klaar is met zijn plaatsing van de polstok hoog.
Spectaculair onderdeel wel, hè? Polstok hoog.
Ja, waar Menno Floon natuurlijk genoemd moet worden omdat het een Nederlander is. Maar er moet nog één genoemd worden. Mondo Duplantis.
Ja.
Daar kijkt iedereen reikhalzend naar uit. De Amerikaanse Zweed, meer weet ik niet over hem.
Ja, Zweedse moeder. Ergens in Louisiana geboren.
Oké.
Maar hij komt dus voor Zweden uit. Heeft een Zweedse nationaliteit. En vooral het verhaal is gewoon ontzettend bijzonder. Want hij kon gewoon op polstok hoog springen op zijn vierde. Terwijl dat is nou echt een discipline in de atletiek. Je begint met tikspelletjes, balwerpen. Dat wordt dan later speerwerpen. Je begint met een beetje verspringen, speels. Een beetje hoog springen. Kogelstoten met een ontzettend licht kogeltje. Hordes doe je nog niet. Polstok hoog springen doe je nog niet. Dat komt pas als je van pupil naar junior gaat. Als je een jaar of 12, 13 bent. Het is te gevaarlijk, het is te complex. Maar zijn vader en opa waren ook polstok hoogspringers. En die deden dat, die hadden een vrij grote tuin. En die deden dat gewoon met Armando Duplantis van jongs af aan. En er zijn schitterende beelden. Raad ik elke luisteraar nu aan om meteen na deze uitzending op YouTube in te tikken. De beelden van hem, compilatie, door de jaren heen. Alsmaar zie je hem net wat hoger met die lat over dat touwtje springen. Op een gegeven moment wordt het een... He, of met de stok over een touwtje. Op een gegeven moment wordt het over een lat. Ja, en inmiddels vliegt hij natuurlijk gewoon. He, want dit zijn gewoon vluchten waar natuurkunde bij komt kijken. Ja. En alles erop en eraan.
Maar gaat hij... Wat gaat hij doen? Is hij een van de sterren van deze Spelen?
Ja, als je dan hebt over de erfenis van Bolt.
Ja.
Ja, dan heb je het... Kijk, niemand komt in de buurt bij het charisma van Bolt of bij de show. Maar dit is wel zo'n jongen met een verhaal. Met uitstraling, die een sensationeel wereldrecord hier ook kan gaan springen. Ja,
hoe hoog en waar hebben we het over dan? Cijfers, altijd leuk.
In de 6 meter. Ja. Ja, dat is gigantisch, toch?
Maar dat heeft hij al gesprongen.
Ja, heeft hij al gesprongen. Ja, hij heeft het ook al een paar keer verbeterd.
Ja.
Hij wil het hier gewoon weer gaan doen.
Ja.
En dit is zo'n jongen die een van de opvolgers qua populariteit is van Bolt. Hoewel die alsnog niet in zijn schaduw kan staan.
Nee. Die 100 meter is echt wat anders dan... Finale polstok.
Ja,
daar precies. Gaan we even voor zitten. Ja, ja. Pak de chips.
Je moet er eigenlijk voor gaan zitten. Maar veel minder mensen zullen dat gaan doen.
Gaan
en
doen.
Het is ook veel moeilijker te volgen.
Ja, ja. Maar het is, je ziet wel aan alles. Zie je, we hebben net die voorrondes gekeken. Hij heeft een mooie, goede kop.
Ja, toch?
Uitstraling.
Ja.
Je ziet aan alles. Oh ja. Oké, op hem gaan we letten.
En Mondo is ook goed. Hij heet eigenlijk Armando. Mondo, de wereld
Mondo
over.
Mondo Duplantis.
Ja. Ja.
Vliegmachine uit Zweden.
Ja, goed toch?
Ja.
Ja.
Nee, dat is leuk. Waar wilde ik naartoe? Ik wilde naar Sifan Hassan.
Ja, precies. Ja.
Ja. Ja. Hoe is het met Sifan Hassan? Ze had last van de warmte.
Ja. Ze liet hier gisteren echt, hebben we het over vrijdagavond, een spoor van verwarring achter.
Ja, ik las je een stuk.
Het ging van super hartstikke blij, omdat ze gewoon door was als winnares in haar serie, naar het was te warm, het ging moeilijk. Ze klonk verrast dat ze moest zweten hier in het hete Tokio. Dat vond ik ook wel mooi. Maar ze wist het niet zo goed wat ze er nou mee aan moest. En wat het bijzonder maakt... Ze gaat dit weekend beslissen of ze ook nog even de 1500 meter erbij neemt. Dat lijkt eigenlijk bijna een onmogelijke missie en een utopie als je er gisteren eigenlijk vertwijfeld hoorde spreken. Dus ze schijnt het toch wel echt eigenlijk al een tijdje in haar hoofd te hebben zitten, heb ik vernomen van de entourage.
Ja, want ze is bij het laatste WK, even uitleggen, want we gaan ontzettend snel.
Ja.
Het laatste WK heeft ze een onwerkelijke combinatie gelopen binnen de atletiek. 10 kilometer en de 1500. Dus ja. Twee keer wereldkampioen geworden.
Ja.
En nu wil ze eigenlijk die 5. Hè, de klassieke combinatie is 5 kilometer, 10 kilometer. Denk
ja,
ik.
Is toch? Al vaker vertoond. Ja. Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele. Ook bij de vrouwen al vaker gedaan. Mo Farah.
Ja. Ja. En dan gaat zij nu bedenken, ik ga er misschien wel 3 doen.
Ja. Ik zou zeggen, niet doen.
Nee, hè?
Nee, jij ook niet, toch?
Ja, gekke werk.
Het is echt gekke werk.
Maar er valt zelfs een finale valt ook op een dag dat ze ook een serie moet lopen. Dat is woensdag, geloof ik. Ja.
Nee, maandag. Oh, maandag is de 5000 meter finale, waar ze zich nu dus voor geplaatst heeft.
Ja.
Maandagavond Tokio-tijd, in Nederland in de middag. Tokio-tijd in de ochtend zou ze dan al de 1500 meter serie
ja,
moeten doen.
Ja, dat was het. Dat was maandag. Ja. Ja.
Dat is gewoon... niet handig.
Ja, maar het is gewoon goud op het spel zetten.
Dat is echt inderdaad eigenlijk een wilde gok. Alleen, als iedereen aan Sifan Hassan vertelt dat iets niet verstandig is... dat je dat vooral niet moet doen. Als iedereen haar gaat adviseren van... niet doen. Je gooit hier goud mee op het spel. Dan begint zij het interessant te vinden. Ja, dan gaat het kriebelen.
Oh.
Ja. Dan denkt ze, ik kan hier iets unieks neer gaan zetten. Het enige wat ze zich volgens mij wel moet beseffen... en trouwens, het is fantastisch als het lukt, hè? Alleen, wat ze zich wel moet beseffen... ze is nog nooit Olympisch kampioen geworden. En ook met 1 Olympische gouden medaille... ben je Olympisch kampioen voor de rest van je leven. Ben je de eerste sinds 1992 Ellen van Lange in Nederland. En ook de 5000 en de 10.000 combineren is al bijzonder. Helemaal als ze daarin slaagt. Met 2 medailles of 2 gouden medailles... En dat programma ziet er zo mooi uit. Een serie op vrijdag, een finale op maandag. En dan op zaterdag 1 keer de 10.000 meter knallen. Dat is ideaal. Er zit superveel lucht tussen.
Ja.
Kan je zelfs nog een keer pittig trainen. En nu zou je er 3 1500 meter races bij pakken. Op maandag, donderdag en vrijdag. Dus ook weer een dag voor die 10.000 meter finale. Een andere finale. Terwijl sommige van haar concurrenten echt gekozen hebben. Guy Dai, echt gewoon een ontzettend sterke rivale, hartstikke gevaarlijk. Die doet alleen de 10.000 meter op dit toernooi. Maar goed, het is ook voor het verhaal natuurlijk wel weer mooi. Hè? Anders hebben we het hier nu al niet zo lang over.
Nee, en toch als volledige buitenstaander denk ik, ach, waar begin je aan? En vooral, en dat is heel platgeslagen op mijn niveau, maar vooral omdat ik denk, ja... Als je last hebt van die warmte, waarom ga je er dan nog 3 keer extra hele flinke inspanning in doen?
Ja.
Maar ja, het is wat het is. Korte onderbreking voor een commerciële mededeling. Verslaggever Paul Sanders ging op pad voor Campina. En hij sprak met tennislegende Esther Vergeer.
Op een van de tennisbanen van topsportcentrum Papendal ontmoet ik Esther Vergeer. Voormalig top rolstoeltennister en tegenwoordig chef de mission.
Kintsugi-meesters. Nou, dat is dus iets typisch Japans. Maar dat zijn kunstenaars eigenlijk... die van gebroken vazen of schalen juist iets veel mooiers maken. En eigenlijk vinden wij dat eigenlijk alle sporters kintsugi-meesters zijn. Want die hebben zoveel tegenslagen moeten verwerken. En uiteindelijk gaan zij hopelijk natuurlijk waanzinnige prestaties neerzetten... en medailles mee naar huis nemen. Maar dat zijn allemaal dus medailles met zo'n extra randje.
De hele aflevering is direct na afloop van deze podcast te beluisteren. Gaan wij nu weer verder. Daphne Schippers.
Ja.
De gevallen ster, zou ik bijna zeggen.
Nou,
of ben ik dan beledigend?
Zelf zou ze het beledigend vinden.
Oké.
Ja, dit soort opmerkingen.
Sorry,
dan zegt
Daphne.
Ze, ik word te vroeg afgeschreven. Of de Nederlandse media. Dat laat ze regelmatig vallen op die manier. Alleen als we heel eerlijk zijn. Vergelijk haar perspectief eens met 5 jaar geleden. Toen ze dat waanzinnige WK in Peking achter de rug had. Met historisch goud als witte mevrouw uit Utrecht. Op de 200 meter. Toch van origine een gedomineerd nummer. Door de vrouw uit Jamaica. Door de vrouw uit Amerika. In ook nog eens een historisch snelle tijd. En dan het zilver op de 100 meter. In ook een historisch snelle tijd. Ze ging voor goud in Rio. Nou, werd ze tweede, smeet ze die spikes op de baan... omdat ze er eigenlijk niet tevreden mee was.
Daar was ik bij.
Daar was je bij. Hoe was dat toen?
Het was het mooiste moment van een 100 meter finale... is als een kolkend stadion van 85.000 mensen... waar, zoals jij zegt, de elektriciteit zo de ronde doet. En dat ze dan vragen om stilte. En dan wordt dat dus gewoon, nu ook, maar nu zit er niemand.
En dan wordt het dus zo stil. En ik krijg een kippenvel van op mijn lijf. En dan opeens is het ready. En dan ontploft dat stadion. Ja, ik vond dat waanzinnig. En haar reactie, dat was natuurlijk... Ja, ze wist genoeg.
Ja.
Die spikes die gingen weg. Ze was niet helemaal fit. Ze had, ja, dat was één grote brok teleurstelling op het moment dat ze daarmee klaar was.
Ja, kort daarvoor begon er Lies te haperen. En dan wordt ze daar tweede op de 200 meter. Vijfde op de 100 meter. En ze denkt, over 4 jaar, dan is die van mij.
Ja.
Dan ben ik 28. Eigenlijk een hele mooie leeftijd om te pieken. Ja, hoe het er nu eigenlijk voor staat. De spelen zijn een jaar uitgesteld, 29. Maar dat heeft eigenlijk niet eens het verschil gemaakt. Hoe het er nu voor staat, is dat we niet meer te maken hebben met een topfavoriet. We hebben eigenlijk niet meer te maken met een medaillekanshebber. Ze heeft ook al vooraf aangegeven van, ja, als ik de medaille haal onder deze omstandigheden, dan is het eigenlijk gewoon heel knap gezien haar laatste anderhalf jaar ongeveer. Sinds 2017 loopt het al stroever. Maar de laatste anderhalf jaar is haar rug echt een heel groot probleem geworden. Ze heeft het een dubbele hernia opgenoemd in onze Tita Tokyo voorbeschouwende interviewseries.
Ja, luister die even terug als je interesse hebt, want dat is... Dat is wel raak.
Ja, dus eigenlijk gaf ze had echt wel al vaker gezegd dat die rug haar ernstig belemmerde. Maar hier sprak ze voor het eerst, speelde ze open kaart. Gaf ze echt openheid van zaken en was ze daar eigenlijk heel open over. En dat luchtte er ook wel op. En dat deed ze natuurlijk ook wel om een reden. Niet alleen omdat Erik Brommert en ik heel goed doorvroegen. Maar ook omdat ze natuurlijk voor zichzelf wel een beetje had besloten van, het is wel handig om de verwachtingen in Nederland een beetje te temperen. Want als ik voor mijn gevoel heel moeilijk de finales ga halen, maar de buurvrouw van verderop heeft nog dat zilver en die vijfde plek in haar achterhoofd.
Die buitenwacht denkt nog dat ze voor goud loopt.
Ja, die hebben natuurlijk niet naar de Diamond Leagues gekeken. Die hebben ook niet naar het NK in Breda gekeken. Dus het is wel goed om een beetje realisme te tonen.
Ja.
En ik denk dat dat slim is geweest. Want volgens mij is het gewoon goed om af en toe je momenten te kiezen als topsporter. En gewoon eigenlijk uit te leggen hoe het zit. Anders weet niemand het natuurlijk. Nee. Dan denk je, ja.
Nee, en dan kan je die verwachtingen ook niet managen. En dan moet je ook niet gek opkijken dat wij allemaal denken dat ze nog heel erg goed voor medailles loopt.
Precies.
Ja. En ze heeft de 100 meter er al uitgegooid, hè?
Ja, dat is ook veelzeggend. Daphne Schippers was altijd een atlete. Die liep het hele jaar door. Begon al indoor. Als de vrouwen in Jamaica, Trinidad en Tobago en Amerika nog helemaal niks deden. Nou ja, hard trainen. Maar een indoor seizoen kennen ze daar niet. Dus dat begint dan in februari eigenlijk al. Dat eindigt dan ergens half maart. Dan ging ze op trainingskamp. Vaak naar Florida of naar Belek in Turkije. En dan begon in mei, meestal eind april, begin mei, het outdoor seizoen. En die draaiden ze tot en met eind september. Ja, eind september ongeveer. Ze is natuurlijk ooit begonnen op de Zevenkamp.
Ja.
Maar als sprinter altijd echt een vol programma. 100 meter, 200 meter, estafette. Eigenlijk deed ze het altijd overal. En nu heeft ze de 100 meter laten schieten en dat is niet uit luxe. Dat is gewoon om lucht in haar programma te creëren. Ik sprak met Bart Benema. Die wilde graag die keuze toelichten van de week. Ja, dus die belde
haar coach.
Ik. Ja, haar coach. En die zei, het was gewoon voor ons logisch en duidelijk dat we een keuze moesten maken. Is uiteindelijk inderdaad toch gevallen op haar favoriete onderdeel, de 200 meter... En daarna de estafette. Die 200 meter liep eigenlijk voor geen meter dit seizoen. Tot we laatst een sprankje van de oude Schippers, hoewel het echt nog niet in de buurt kwam, in Hongarije zagen.
Ja.
En dat heeft hun ook wel hoop gegeven dat het hier beter gaat zijn dan voorheen dit seizoen. Die rug is een belemmering. Het doet altijd pijn. Ze voelt het tijdens het lopen. Ze voelt het bij het opstaan. Maar het is niet zo vaak, zo erg als bijvoorbeeld een jaar geleden toen ze echt doorliep in wedstrijden om aan de contractvoorwaarden van Nike te voldoen. Niet omdat ze dacht dat ze snel bij de finish zou zijn. Nou, nu begint ze er weer een beetje in te geloven. Ik denk voor heel veel mensen thuis is dat toch ook wel echt de hoop. Want dit is eigenlijk nog steeds de ster van de Nederlandse equipe.
Dus zeker, als het over iemand gaat, dan is het over Daphne Schippers.
Ja, en die sprint die blijft natuurlijk aansprekend. En het blijft een tweevoudig wereldkampioene. Alleen anderen zijn gewoon echt zijn huishoog favoriet ten opzichte van haar.
Ja.
Het is altijd in haar carrière is een toernooiloopster gebleken. Kon ze altijd wat extra's. Alleen ze heeft er ook nog nooit zo voor gestaan zoals nu. Met zoveel twijfels. Na zo'n moeizame voorbereiding waarin je heel weinig uit een startblok kan schieten. Wat heel veel impact op je rug heeft. Ze hebben gewoon niet zo kunnen trainen zoals je zou willen doen naar het belangrijkste toernooi.
Moet je nagaan.
Ja.
Je staat erop, pijn in je rug. Je gaat naar bed, pijn in je rug. Pak de kop thee, pijn in je rug.
Weet je wat ik zo pijn...
Ik heb wel eens pijn in mijn rug.
Ja.
Dat heb ik echt wel eens.
Ja.
Dan denk ik, oh, dan til ik mijn kind verkeerd op. Pijn in mijn rug. Ik ben ook niet de fitste, maar toch. Het is heel irritant.
Het is echt heel vervelend. En dan gelukkig belemmert het bij ons werk niet. En bij haar... Dit is misschien nog wel even goed uit te leggen. Je rug is voor een atleet bijna alles. Die kracht uit die benen, die haal je ook uit je rug. De klappen die je lichaam opvangt, die voel je ongeveer het meest hard in je onderrug. En vaak als atleten een blessure oplopen, in een Achillespees of in een hamstring of in een kuit, vindt uiteindelijk de manueel therapeut, de fysiotherapeut, de oorsprong daarvan in het keten.
Ja.
Dat is de bekken, het rug, de rug. Dan zit daar iets scheef, zit daar iets gekanteld. Meestal als dat vervolgens weer wordt rechtgezet, blijkt dat ook weer naar beneden toe uit te werken. Ja, en dat zit bij haar dus eigenlijk elke dag mis.
Ja.
Zo moet je het zien. Het zal niet elke dag scheef staan, maar die rug is gewoon niet optimaal, of verre van optimaal. En die wordt dus ook nooit meer optimaal. Dat is natuurlijk wel echt lastig om te beseffen als je 29 bent, zoveel al gepresteerd hebt. Dat is ook wel waarom ze in de podcast liet vallen. Ja, na de Spelen ga ik waarschijnlijk 6 tot 8 weken op vakantie. Er totaal uit. Ze doet nog wel wat wedstrijden waarschijnlijk, maar daarna. En ook wel echt nadenken over wat nu, hoe verder. Ze is eigenlijk nog niet klaar om te stoppen met topsport. Veel zal denk ik ook wel afhangen van wat er hier gebeurt.
Ja. Ja, dat gaat echt de invloed hebben.
Ja.
Hoe vlieg je weg uit Tokio?
Ja.
Ja. Met wat voor gevoel?
Kijk, en op maandag, series, halve finale. Ja, en ik denk toch echt wel, kijk, als zij hier de finale haalt, na zo'n voorbereiding, dan zal dat er echt brandstof geven. Al haalt ze dat niet, ja, daar is ze... Ik bedoel, als je al niet tevreden kan zijn 5 jaar geleden met zilver, op een mondiaal beoefende discipline,
ja.
Ja, dan is het niet halen van de finale, dat is...
Ja, dat is een...
Ja, ik weet er zelfs even geen woord voor te verzinnen dan.
Ik zat ook te zoeken, ja. Hey, ik zie Mondo Duplantis de trap aflopen. Zelfs hij is al klaar, Pim.
Ja, en wij
zijn... De ochtendsessie zit erop.
Ja, en wij zijn hier gewoon nog hard aan het werk.
Ja, zo hard.
Verschil moet er wezen, hè?
Ja.
Ja, dag, mooie atleet.
Dag meneer Duplantis.
Ja. Maar daar hebben we eigenlijk nog maar 3 namen genoemd, hè? Sifan Hassan, Femke Bol, Daphne Schippers.
Erg, hè?
Zijn ook de grootste namen. Tjurendi Martina stond natuurlijk even in de spotlights, omdat hij de trotse vlaggedrager was, samen met Skatekate. Maar we hebben hier eigenlijk als Nederlands zijnde meer dan 40 atleten. Heel groot. Volgens mij hebben alleen in 1928 in Amsterdam meer Nederlands meegedaan. Is misschien wel een even degene die nu luistert en denkt, ja, dit klopt voor geen meter.
Laat het even weten,
dan rectificeren we het gewoon. Maar ik wilde uniek van de week opschrijven en toen begon ik toch te twijfelen. Het is in elk geval heel groot. Zegt wat over de breedte, zegt wat over de kracht van de Nederlandse atletiek. Want jaren geleden stond het er echt nog niet zo goed voor zoals nu. Je ziet het aan dat eigenlijk alle estafetteploegen zich hier hebben gekwalificeerd. Dat is volgens Charles van Kommenee, de hoofdcoach, de graadmeter voor hoe staat een land er in de breedte voor.
Ja.
Want je hebt namelijk gewoon 4 goede lopers nodig. Met 1 goede loper kom je er niet.
Nee, dan hou je die estafette nooit. Nee, het gemiddeld niveau moet hoog liggen.
Precies. Ja. Precies.
En dat bewijst die vele plaatsingen.
Ja.
Nou ja, Pim, volgens mij moet het gewoon nog een keer doen.
Ja, nou ja, lijkt me hartstikke
toch
leuk.
Af en toe een updateje, kunnen we een beetje bellen.
Ja, lijkt me goed.
Ja.
Hoe vaak ga jij naar atletiek? Weet je dat al?
Nee, weet ik niet.
Volgens mij vind je het wel mooi.
Ja, ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig. Nee, maar ik vind ook als je op de Olympische Spelen bent, dit zijn voor mij ook echt de Olympische Spelen.
Ja.
Ik was bij BMX'en,
was waanzinnige sport. En die Niek Kimman en Merel Smulders.
Ja.
En de ellende die je daar ziet, afgewisseld met de vreugde. Het is fantastische sport. Maar als je van tevoren denkt, je gaat naar de Spelen. Ja. Dan zie je jezelf op zo'n atletiekbaan uitkijken.
Ja.
Eigenlijk vanaf de plek waar ik nu met jou sta.
Het mooiste is, het is natuurlijk echt niet een van de meest populaire sporten, atletiek.
Nee.
Al zend je de FBK Games, eigenlijk de grootste eendagse wedstrijd in Nederland. Het stadion zit nooit vol.
Nooit.
Begin juni.
Nee, het is een heel klein stadion.
Heel veel mensen hardlopen, maar heel weinig mensen weten wie de wereldrecordhouder op de 10 kilometer is. Toch de afstand die zij
vaak lopen.
Ja, wekelijks proberen te lopen.
Ja.
Maar bij de Spelen, dan vinden mensen toch, ja, dat discuswerpen hoort erbij. Daar is het ooit begonnen in Griekenland. Ja, de moeder aller sporten. Een verschrikkelijk cliché,
ja, verschrikkelijk.
Maar ook wel ergens wel mooi.
Ik dacht, we gaan het uit de weg.
Ja, nee, ik gooi er gewoon in.
Ja. Hey, zal ik Thijs nog even bellen?
Ja, waarom niet?
Want dan kan ik even zeggen dat we het al opgenomen hebben.
Ja, vindt hij misschien ook wel eens lekker een rustdag.
Ja.
Dus
even vragen wat hij gaat doen.
Waar zou die zitten?
Ik denk dat die richting Noeska Fontein is.
Oh, ja. Ja, man.
Ja, hallo, Thijs. Je zit in de podcast.
Nou al?
Ja, nu al. Nou,
Theo zit naast me. Doe ook even Theo bellen.
Ja, doe ook even Theo bellen. Ik heb helemaal niks bij me. Ik sta met mijn telefoon naast Pim Bijl. We hebben een speciale aflevering opgenomen over de atletiek.
Lekker.
Ja.
Hoe ging Bol? Eitjebakkie?
Ja, eitjebakkie.
Ja, echt appeltje eitje. Ik weet niet of je me kan verstaan, Thijs.
Zeker.
Ja.
En daarna was het superleuk, supergoed, supervorm, snelle baan, perfecte omstandigheden. Als er één iemand het op dit moment naar de zin heeft in Tokio, dan is het Femke Bol wel.
Ja, en ze ging nu naar een ijsbad en dan snel het bed in, want ze moest om 5 uur opstaan. Ze vond het allemaal wel wat vroeg.
Oh ja, maar ik hoopte dat je zou zeggen, ze ging nu een ijsje eten. Dan had het helemaal zijn schoolreisje geklonken.
Ja, nee, dat is het helaas niet. Helaas niet.
Met spikkeltjes.
Ja.
Een chocotip. Disco-tip. Nog leuker. Hey, Thijs, wat ga jij doen? Wat gaan jullie doen?
We zitten in de taxi op weg naar Boksen, naar Noeska Fontein.
Oh, daar ben ik wel jaloers op.
Ja, dus die bokst kwartfinale.
Jullie hadden niet eens tijd voor een podcast dus?
Nee.
Ik heb jullie weer gered.
Podcast.
Pim heeft jullie gered.
Wij zijn leuk op schoolreisje.
Nou ja, dat is wel een beetje waar, ja. Hoe is het met Theo?
Ja, die heeft lekker uitgeslapen vanmorgen.
Ja, wanneer...
Wil laat gaan slapen, zegt hij.
Wanneer niet, vraag je af.
Ja, maar nou.
Je klinkt ook heel wakker,
wel,
Theo.
Ik heb wel een hoop dingen gezien. Maar ik heb me helemaal kapot geërgerd net. Mag ik dat even zeggen?
Ja, mag.
Zwemmen.
Waarom?
Ze hadden er weer een nummer tussen gedaan. Alsof er nog niet genoeg zwemnummers waren, was er nu ook nog de 100 meter gemengde wisselslag-estafette.
Niet.
Ja.
Dat is een van de dronken zwemofficial die bedacht heeft op een hele slechte verjaardag. Ik ga iets nieuws verzinnen.
Ja, nee, het ging helemaal nergens over.
Maar?
Ging echt helemaal nergens over.
Wie was er goed in?
Ja, geen idee. Volgens mij Engeland won. Maar ja, ik bedoel, het ging helemaal nergens over. Die Caleb Dressel, die heeft morgen, voor mijn gevoel, heeft hij gewoon 48 wedstrijden achter elkaar gezwommen. En hij won ze bijna ook nog allemaal.
Ja.
Het slaat toch nergens meer op als je op de Spelen 5, 6, 7 of 8 keer goud of zilver of brons kan winnen.
Thijs,
volkomen idioot. Ja, medaille-inflatie, zeg.
Thijs, ik zag laatst voorbij komen dat Michael Phelps meer gouden medailles heeft gehaald dan er zijn verdeeld bij de wielrennen op de weg.
Bij elkaar.
Echt zo'n soort krankzinnig feitje, weet je wel.
Ja, nou, ik wil het niet te veel vergelijken met wielrennen, want er zijn ook genoeg nummers, zeker op de baan.
Zeker.
Maar daar kun je niet 8 keer goud halen. En dan is combineren wel een stuk lastiger. Het is sprint, keirin.
Ja, maar je hebt wielersport. Je moet naar wielersport
kijken. Ja, maar dat is niet te combineren.
Oh. Nee, dus dat is niet te combineren.
Het gaat over de baan. Hè? Klein puntje van kritiek op de baan. En Theo wordt opeens wel...
Theo schiet wakker, hoor.
Ja, oké. Okay. Ja. Nou. Jongens, heel veel plezier vandaag.
Ja, jullie ook daar.
En doe Noeska Fontein de groeten. We hebben Duplantis gezien, Thijs.
Oh ja, ik zat dus vanmorgen ook even te kijken. Hoe makkelijk ging die over 5,75?
Ja.
Ik vind Duplantis een van de tofste verhalen van de Spelen.
Ja.
Je moet even dat filmpje terugkijken van hoe hij, ik geloof op zijn vierde, zijn opa of zijn vader, die bouwde een Polshoek hoogspringstadionnetje in de tuin. En daar heeft hij dus altijd, elke keer een klein beetje hoger. Dat is echt fantastisch.
Ja, Pim heeft deze tip ook gegeven, ja.
Ja, moet je kijken. Moet ja. je kijken.
Maar kijk, nu echt is het twee keer aangeraden, dat zegt wel iets, hè?
Ja, dat zegt wel iets.
Kijken.
Ja.
Hey, en wat is het programma vanavond bij atletiek?
100 meter vrouwen.
Finale.
Finale. Waar in de series knetterhard werd gelopen.
Ja, ik zag het.
Overigens.
Ja, dat zijn die schoenen toch, Pim?
Ja, dat zijn de schoenen. Zeker ook de schoenen.
Wat wilde je zeggen?
Overigens, ja? De Nigeriaanse Okagbare werd positief getest. Dan denkt iedereen, corona.
Niet op corona.
Maar in dit geval waren het groeihormonen. Dus om even een soort wake-up call. Er wordt natuurlijk ook gewoon nog steeds doping gebruikt op deze Olympische Spelen. Een positieve test, dat is niet per se een kuchje op de verkeerde plaats. Dat kan ook gewoon sjoemelen zijn.
Doping wegwezen, ja, schorsing, ja. Klaar.
Maar we gaan dus naar de 100 meter vrouwenfinale kijken, zonder Schippers. En de 4x400 meter mixed, zonder Femke Bol. Die houdt het programma te overzien en richt zich op de horde en later de 4x400 bij de vrouwen. Maar wel met Nederland als toch wel medaillekans hebben. Want die liepen op vrijdagavond, de openingsdag, best wel goed.
Ja, liepen hard, hè?
Ja.
Ja. Nou, dat gaan we vanavond. We hebben vanavond geen plek gekregen, maar we mochten op de Bonnefoy langskomen. Dus dat gaan we maar doen.
Ja, ik wil ook de Bonnefoy.
Ja, dat moet je gewoon doen, man.
Ja, oké. We gaan vanavond ook gewoon atletiek.
Als het niet zo high demand is, is het high demand vanavond?
Ja.
Er is geen luisteraar die nu denkt, is vanavond high demand?
Ik zou het toch gewoon proberen, Thijs.
Geef maar geen antwoord. Ja. Oké. Okay.
Ik klim al over een hek ergens.
Ja. Nee, heb je. Haai kan je krijgen.
Is Rotterdams afgesloten. Lekker, Bijl. Lekker. Oké, okay, Thijs. Theo, veel plezier daar.
Yo, goed, hè.
Enjoy. Ciao.
Yo.
Hey,
groeten.
Hoi.
Hoi, 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 hoi. Ciao.
Hebben we toch even zijn stem gehoord.
Theo.
Ja, ook van Theo inderdaad.
Dat is een zegen, hoor.
Ja.
Dat, als Theo voor 12 wat zegt, dan... Oh nee, maar dat mag ik helemaal niet zeggen. Pim, dankjewel.
Ja, graag gedaan.
We gaan je nog vaker horen als dat mag.
Ja, top.
Ja, maar er gaat hier in dit stadion hartstikke veel gebeuren. Tot zover. Vanavond weer een nieuwe podcast. Dan maken we natuurlijk ook even de round-up. U hoort het al. Fontijn is aan het boksen. Batlu gaat lachend naar het goud met de blauwe pijl op zijn hoofd. Heb jij die film gezien?
Nee, alleen al mijn vrienden wel. Ja, volgens mij is het een serie.
Ja, het is een serie, maar die moet je niet kijken.
Ik ben niet zo van de anime.
Nee, ik heb het nu door. Je moet de serie niet kijken. Ja. En er is een oude anime film.
Oké.
Okay. Als dat zo heet.
Ja.
Die moet je dan zien. Maar ik ga het ook niet doen.
Nee.
Oké, okay, bedankt.
Ja.
Ciao.
Hoi.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Campina. Trotse partner van NOC-NSF.
Op een van de tennisbanen van topsportcentrum Papendal ontmoet ik een hele belangrijke vrouw voor de Paralympische ploeg die naar Tokio gaat.
Het begint gewoon te kriebelen, dat is het.
Esther Vergeer, voormalig top rolstoeltennister en tegenwoordig chef de mission. Ik zag in de voorbereidingen een hele mooie campagne van Team NL over kintsugi-meesters.
Kintsugi.
Kintsugi.
Ja.
Wat zijn dat?
Kintsugi-meesters. Nou, dat is dus iets typisch Japans. Maar dat zijn kunstenaars eigenlijk. Die van gebroken vazen of schalen juist iets veel mooiers maken. Met lijm wat ook goud of zilver is. Dus daardoor worden vazen en schalen dus nog mooier dan ze waren. En eigenlijk vinden wij, en dan praat ik vanuit Pieter van Hogeband en mijzelf. Maar vinden wij dat eigenlijk alle sporters kintsugi-meesters zijn. Want die hebben zoveel tegenslagen moeten verwerken. In deze afgelopen periode, corona, en was echt heel pittig voor ze. En uiteindelijk gaan zij hopelijk natuurlijk waanzinnige prestaties neerzetten en medailles mee naar huis nemen. Maar dat zijn allemaal dus medailles met zo'n extra randje. Waarbij ze ongelooflijk trots op zichzelf kunnen zijn dat ze door deze lastige periode zijn gekomen en dat allemaal hebben weten te handelen.
Ja, het is natuurlijk ook een prachtig beeld. En geldt dat beeld ook niet in optima forma, maar juist ook voor paraatleten? Omdat, hoe hard het ook is, het lichaam is stuk. Op wat voor manier dan ook.
Ja?
Maar die handicap wordt omarmd en daar worden topprestaties mee geleverd. Is dat eigenlijk dit prachtig beeld?
Nee, ja, dat geloof ik ook. Al die Paralympische atleten hebben zoveel meegemaakt. Die hebben echt al inderdaad letterlijk soms in stukken gelegen. En zijn nu hebben het maximaal uit zichzelf gehaald en staan nu op het hoogste podium. Dus nee, ik geloof heel erg in dat beeld. Ik geloof heel erg in dat verhaal. En ik geloof ook echt in die kracht die de Paralympische sporters zeg maar uitstralen. Richting Nederland. Niet alleen richting mensen met een beperking of handicap. Maar eigenlijk voor heel Nederland zijn zij in mijn ogen in ieder geval echt een waanzinnige inspiratie. Ja.
Veerkracht. Ik heb het daar met meerdere mensen in deze serie over gehad. Veerkracht is niet alleen iets mentaals. Het is ook iets lichamelijks.
Ja.
Het is ook biologisch.
Ja.
Heb je dat ook wel eens ervaren?
Jazeker. Nou, en eigenlijk, ja, ik vind dat wel heel mooi. En ik denk, als je dus tegenslagen krijgt, op wat voor manier dan ook, en hoe groot of hoe klein dan ook, je komt terug als een ander persoon. Een meer ontwikkeld persoon, een persoon met meer bagage, een persoon die rijker is eigenlijk. Ja, ik vind dat dus wel mooi. Dus ik, ja, als ik voor mezelf spreek, heb ik ook echt tegenslagen moeten verwerken. En dat is lang geleden toen ik 8 was en in een rolstoel terecht kwam. Onlangs dat ik borstkanker kreeg en daarmee moest handelen. Maar ik ben daar niet zuurder door geworden. Ik ben daar niet vervelender. Ik heb daar heel veel van geleerd. En eigenlijk misschien wel meer rust gevonden in balans tussen werk en privé. Zo kan ik er echt nog wel een paar opnoemen dat ik denk, nou, ja, het heeft me ook echt wel wat gebracht. En volgens mij is dat namelijk veerkracht. Als je dat kan inzien. En als je dat dus omarmt. Of als je dat kan gebruiken in weer de rest van je leven. Ja.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.